Van harte welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland, waarin we het hebben over herstel van verslaving en hoe de boeddhistische praktijken en beoefening, zoals mindfulness, compassie en liefdevolle vriendelijkheid, ons daarbij kunnen helpen en ondersteunen. Mijn naam is Rogier en ik ben jullie gastheer in deze podcast. Samen met mijn vertrouwde vrienden uit de Recovery Dharma Sangha bewandel ik het achtvoudig pad en ben ik onderweg in herstel van verslaving. Dat wandelen doe ik naar het beste van mijn vermogen, soms worstelend, soms standvastig, maar altijd samen met mijn medebeoefenaren binnen Recovery Dharma. In iedere meeting en in iedere meditatie opnieuw oefenen we samen de praktijken van mindfulness, metta en zelfcompassie en onderzoeken we hoe deze beoefeningen kunnen helpen bij het vinden van onze weg in herstel. In deze aflevering van Boeddha's in Herstel wil ik het samen met jullie hebben over het zevende onderdeel van het achtvoudig pad, de zuivere aandacht, en hoe de beoefening van sati, zoals de zuivere aandacht ook wel wordt genoemd in het boeddhisme, ons kan helpen bij herstel. Laten we eerst kijken wat het boek van Recovery Dharma daar zelf over zegt. Aandacht, aanwezig zijn bij wat er gebeurt in onze geest, ons lichaam, ons hart en onze geest, is centraal in de beoefening van het achtvoudige pad. We leren om aanwezig te zijn bij dingen zoals ze zijn, met compassie en zonder de dingen of onszelf te veroordelen. Mindfulness is bewustwording van wat er aanwezig is, het opmerken hiervan en het voorbij laten gaan. Kort daarop vervolgt het boek: mindfulness vraagt ons bewust te zijn en te onderzoeken, zonder de reactiviteit en het grijpen naar controle dat resulteert in lijden. We leren om aandacht te blijven houden bij wat er gebeurt, zonder op een bepaalde manier te hoeven reageren of te ontkennen wat er gebeurt. Nu is het interessant dat er ook in het citaat dat ik net heb voorgelezen, zuivere aandacht al direct wordt vertaald in het begrip mindfulness. Het nadeel daarvan is dat mindfulness vaak direct een verwarrende mix van concepten oproept. Enerzijds is er de associatie met veel bekende mindfulness-based stress reduction, het programma van Jon Kabat-Zinn en de later ontwikkelde mindfulness-based cognitieve gedragstherapie. Het punt wat ik daarbij vooral wil maken is: wij zijn geen therapeuten. En Recovery Dharma biedt in feite ook geen therapie. En tegelijkertijd is het programma van Recovery Dharma breder dan het mindfulness alleen. Wat Jon Kabat-Zinn op zeer kundige en hele werkzame wijze heeft gedaan, is de kerntechnieken uit het hart van het boeddhistische achtvoudige pad halen en daar een bijzonder aan te raden, pragmatisch en praktisch programma van heeft gemaakt rondom het ontwikkelen van aandacht in het leven. Maar niet voor niets luidt de oorspronkelijke titel van het handboek van Kabat-Zinn over mindfulness, Full Catastrophe Living. En die titel die slaat er feitelijk op dat het gaat om een volledige vorm van ethiek die gaat over de catastrofes van het leven. De volle ethiek, het inzicht en het begrip van het leven, de levenkunst van compassie, zoals die noodzakelijk is om ten volle te kunnen leven met de catastrofes van het leven, en zoals die aangereikt worden door het volledige achtvoudige pad binnen het boeddhisme, die ontbreekt in het mindfulness-based stress reduction programma. En deels is dat ook direct de charme van dat programma. De spirituele, in essentie religieuze kern, die nog steeds best wel botst met onze westerse, zeg gerust maar, antireligieuze, niet per se atheïstisch, maar antireligieus denken, wordt achterwege gelaten in dat programma van Kabat-Zinn. En dat is dan ook weer de andere kant van mindfulness. onvermijdelijk en onverbiddelijk roept direct ook spirituele associaties op. Ik weet zelf nog goed hoe jaren geleden een alcoholische kennis van me dronk als altijd met een rode neus en de alcoholwalm nog dik op de adem aan mij en aan de andere mensen in zijn omgeving probeerde uit te leggen hoe de aandacht voor een druif, een van de bekendste oefeningen uit het mindfulnessprogramma, hem zeker niet zou helpen om dichter bij zijn gevoel te komen. Veel te zweverig. En bovendien, hoezo had hij het eigenlijk nodig om dichter bij zijn gevoel te komen? En bribberig nam hij nog een slok uit zijn glas dat hij bijna van de tafel gooide. Kortom, aandacht, mindfulness of bewuste opmerkzaamheid, hoe je het ook wilt noemen, heeft een merkwaardige spirituele associatie die maakt dat wij het ook gemakkelijk weer terzijde schuiven als een soort van niet ter zake doende. Hoezo aandacht voor wat we voelen? Kun je dat eten? Kun je dat proeven? Kun je je gevoelens aanraken? Of eigenlijk, je moet je niet aanstellen. Niet huilen, kaken op elkaar, wegduwen die emoties. Ga erop zitten. Heeft dat misschien iets dat je herkent als basisattitude? Als iets wat je aangeleerd hebt gekregen? Misschien in het ver verleden? Wellicht zelfs als je al langer in herstel bent, voorbij de therapie, voorbij al die therapeuten die zorgzamen met compassie en mededogen tegen je zeiden dat je echt wel mag voelen wat je voelt, voel je misschien nog steeds een soort van schaamte als je in contact komt met je gevoelens. En hier ligt in zekere zin denk ik ook best wel de kern van onze verslaving. Zowel maatschappelijk als individueel. In onze opvoeding, in ons onderwijs, waar we opgroeien, we willen niet voelen. En als we het wel willen, dan weten we vaak niet hoe. Of hoe we voor onszelf kunnen zorgen als we eenmaal voelen. En hier komt denk ik dan wel die bewuste opmerkzaamheid van Sati, van de bewuste opmerkzaamheid om de hoek kijken. Zoals je in het boek kunt lezen, voor velen van ons verhinderde onze verslaving ons om aandachtig aanwezig te zijn. In feite was dat vaak ook het hele punt. We gebruikten onze middelen en gedragingen om gevoelens te vermijden, om bewustwording te vermijden, omdat aanwezig te zijn te pijnlijk was. In deze alinea tref je in feite de kerndefinitie van hoe wij bij Recovery Dharma verslaving begrijpen. Wij begrijpen verslaving als een allesoverheersende drang die aanzet tot het dwangmatig drinken, gebruiken of destructieve gedragingen, met als doel te ontsnappen aan de realiteit van alle dag, zelfs het afkeer van pijn, of het willen vasthouden aan en het verlengen van onze plezierige ervaringen. Die aanzet tot het dwangmatige gedrag, dat we verslaving noemen, komt deels voort uit de neurobiochemie van ons lichaam dat we zelf hebben verstoord. Met onze middelen hebben we onze hersenen getraind door neurologische paden aan te leggen die in principe herhaling zelf in de hand werken en in stand houden. Die paden die zijn verdiept en ze zijn vastgelegd omdat ze functioneren op de activatie van het beloningssysteem, zoals dat in onze hersenen zich bevindt, en de dopamine die ons een goed gevoel bezorgen. Die combinatie, die houdt het systeem van de verslaving in stand. Los van alle chemische troep die we in ons lichaam stoppen, door allerlei middelen gebruik, en zeker ook door gedrag, want bepaald gedrag roept opnieuw ook een soort van overstimulatie van onze hersenen in werking, waardoor opnieuw een soort van chemische troep in onze hersenen terechtkomt. En die zorgen dus voor dat goede gevoel. Onze verslaving leunt daarbij vooral op onze neurologisch aangescherpte paden en ons eigen dopaminesysteem, dat we hebben geactiveerd en hebben overgeactiveerd. Het is de reden waarom cravings vaak nog steeds in ons systeem zitten, ook als we klaar zijn met het middel van ons gebruik. Wanneer mensen uit detox komen, maar ook gewoon als ze op den duur merken dat het middel uit hun systeem is, dan heeft de aanzet van ons dwangmatig gedrag, die heeft nog steeds iets wat vooraf gaat aan de middelen. We worden niet alleen getrokken naar onze verslaving, door die neurologische paden die er zijn, maar we worden er ook als het ware naartoe geduwd. En die duw, die schuilt in de tweede definitie, of in het tweede onderdeel van onze definitie. Die duw, die draait om de wens en om het verlangen om te ontsnappen aan de realiteit van alle dag. En vergis je niet, de realiteit hoeft niet gekenmerkt te worden door trauma, door misbruik en door allerlei vreselijke dingen die ons overkomen. Persoonlijk denk ik inderdaad dat verslaving veel vaker en veel meer gelieerd is aan onverwerkt trauma dan dat we maatschappelijk graag geloven en aannemen. Echt veel meer. Maar de realiteit van alle dag kan er ook gewoon zijn een van van verveling en van simpelweg een malaise. We kunnen omringd zijn en worden door zoveel geestdodende rijkdom. Ook rijkdom simpelweg aan een soort van een rijkdom aan verveling, dat we deze niet meer kunnen verdragen en dat we kiezen voor de verdoving, omdat die verdoving eigenlijk uitloopt naar het steeds verder en steeds meer najagen van die ene ervaring die ons wegduwde uit de verveling. Dat duwt ons in de verslaving. Niet voor niets vind ik het zelf ook altijd wel reuze interessant dat de Boeddha zelf, als je kijkt naar de Boeddha als historisch figuur, als mens, net als wij, uiteindelijk begon als een prins. Maar in ieder geval volgens de meeste mythologische verhalen over de Boeddha, was de Boeddha, Siddhartha Gautama, een prins. Die leefde in een bijna onuitspreekbare werelden. En die zelfs ontsnapte uit zijn paleis. Uit zijn paleis als een soort van gevangenis. Om daar geconfronteerd te worden. Buiten die gevangenis van de werelden van de welvaart. Met de fenomenen van ziekte, ouderdom en dood. Allemaal dingen waar hij beschermd tegen werd. Waar hij buiten werd gehouden door de rijkdom. En hij kon niet tegen die ziekte en die ouderdom en die dood. Hij was daar niet op voorbereid. Hij kon er niet mee omgaan. En hij vluchtte daarbij in het religieuze ascetisme van zijn tijd. Daar begon zijn weg naar verlichting. Maar hij vond die oplossing niet in dat ascetisme. De strenge discipline van de religieuze praktijken die er op dat moment waren. Waarmee ik vooral wil zeggen, je hoeft niet zwaar getraumatiseerd te zijn om te vluchten in een verslaving. Op het moment dat ik het heb over mijn verslaving, dan praat ik inderdaad over trauma. En heel vaak wordt trauma behandeld als iets wat verbonden wordt aan verslaving. Maar verslaving is net zo serieus en net zo ernstig als je vanuit weelde en rijkdom vlucht in de verdoving. En in onze westerse, ook Nederlandse samenleving zijn er denk ik ook een heleboel die simpelweg opgroeiden in een enorme welvaart van technologie, van een relatief beschut leven, en die toch vallen in dat gat van de verslaving, die daar toch heen worden geduwd, omdat ze de ervaring willen vermijden. En waarom kunnen we zo gemakkelijk worden geduwd richting die verdoving, richting de wens om onze ervaringen te vermijden? Ik denk dat dat komt omdat we niet leren om met aandacht aanwezig te zijn, ook als aanwezigheid pijn doet. Sterker nog, een groot deel van onze samenleving leert ons om met onaandachtigheid, met onopmerkzaamheid, met het wegdrukken, met het negeren en emotionele verdoving te reageren op onze ervaringen van massale stress, van trauma en van overmatige groepsdruk. terwijl ik deze podcast opneem, beginnen in de verschillende steden door heel het land de eerste jaar studenten hun studentenleven met het traditionele introductiewerk. En in het eerste artikel dat er aandacht aan besteedde, dat ik las, kopte het al met de titel "Met bier maken eerstejaars studenten kennis met hun studentenstad." En een ander artikel wat ik kort daarop daarna las, dat de prijs trots hoe nok voor de terrassen zullen zitten en nu de introductieweken weer beginnen. De eerste ervaring met het studentenleven is er al een met verdoving. Al schreeuwend nemen ze een biertje en het is alsof we ons eigen gejammer al niet meer willen horen wanneer we starten met ons leven. Maar ook verveling doet op den duur pijn. Net als trauma, net als liefde, net als verlies en pesten en somberheid en leegte pijn kunnen doen. Ze doen pijn omdat we ze niet vast kunnen houden. We krijgen niet wat we willen, of we willen niet wat we krijgen. Of we willen, of we krijgen wat we willen, maar raken dat ook weer kwijt. Dat is het lijden. En in plaats van dat we met aandacht bij deze ervaring zijn, dat we erkennen dat ook dat onderdeel is van onze ervaring, vluchten we daarvan weg, in de verdoving. Vermijden we een destructief gedrag. En we trainen onze hersenen in feite met de onopmerkzaamheid en de onaandachtigheid. De wens tot onaandachtigheid stuurt ons voort. En als we niet oppassen, duwt het ons richting de verslaving. Van middelen, van gedrag, van technologie, van seks, van automutilatie, om maar iets te voelen. Van ons werk, want we vluchten soms ook in ons levensonderhoud. Om maar niet met aandacht aanwezig te zijn, in het hier en nu. Om in dit moment te zijn. Een paar duizend jaar geleden kende de Boeddha deze ervaring al. En hij ontwierp hiervoor een soort van tegentraining, die hij samenvatte in de Satipatthana Sutra, zijn lezing over het pad tot de bewuste opmerkzaamheid, de zuivere aandacht. Als verslaving in zekere zin onze zelf opgelegde hersentraining is in onaandachtigheid, dan traint de Boeddha onze geest in de aandachtigheid, als basis voor onze weg naar het einde van het lijden, een einde van onze begeerte, het einde van onze verslaving. Deze weg van aandacht is overigens eigenlijk heel praktisch. De stappen van de weg zijn helemaal niet zo spiritueel, zo zweverig, als sommige mensen soms vrezen of claimen dat ze zouden zijn. Ze zijn uitermate pragmatisch. De basis begint gewoon in ons eigen lichaam, in onze eigen adem. Het begint met aandacht voor onze eigen spieren, voor onze eigen beweging, voor onze eigen ribben die uitzetten op het moment dat we inademen, voor onze buik die weer ontspant op het moment dat we uitademen. De Satipatthana heeft vier grondslagen of fundamenten waarop onze aandacht is gebouwd. De Boeddha legt dat uit en geeft aan dat het eerste fundament het onderzoeken van ons lichaam en onze adem is. Het tweede fundament is het onderzoeken van onze gevoelens. De emotionele staat waarin we bekeren. Het derde fundament is het onderzoeken van de staat van onze geest. En tot slot is het onderzoeken van de dharma's of de dhamma's. De elementen waarmee we onze ervaring eigenlijk in onze geest opbouwen. En in zekere zin is alleen deze laatste grondslag, het fundament van de dhamma's, aanleiding voor spiritualiteit. En dan nog is de vraag niet om de elementen, zoals de Boeddha ze aan ons voorgeeft in die Satipatthana, om ze klakkeloos aan te nemen. Onderzoek, zelf onderzoeken en zelf ervaren, staat centraal bij ieder fundament en dus ook bij dat laatste. De antwoorden worden nooit gegeven, die mag je zelf vinden. En in zekere zin is de enige vraag die de Boeddha je stelt: wat ervaar je? en hoe voelt deze ervaring? Er is geen goed of fout antwoord op die vraag. Het enige wat er gevraagd wordt is: wat ervaar je en hoe voelt deze ervaring? Maar ook deze openheid, of misschien juist de openheid van deze vragen, vinden mensen soms al lastig om te ervaren. Ja maar, vragen ze dan, wat is het antwoord dan? Welk antwoord kan ik geven dat het goed is, dat ik het goed doe? Misschien zit er niet voor niets een glimlach op alle beeldenissen van de Boeddha. En die glimlach is er niet alleen om ons te leren om ons eigen zenuwstelsel te kalmeren. Het is ook de glimlach die zegt: jij bent het antwoord. En het is verbazingwekkend hoe dat antwoord altijd bij mensen op de zenuwen kan werken. Maar ook hoeveel waarheid het bevat. Onderzoek je eigen ervaring. Dat is de aanmoediging bij de Satipatthana. En door de hele leer van de Boeddha heen. Waarom helpt dit onderzoek, deze open vorm van bewuste opmerkzaamheid, bij onze weg in herstel? Omdat als we zicht hebben op onze ervaringen en weten dat we reageren, we ook rechtvaardiger kunnen handelen en reageren op onze ervaringen. Als we weten hoe het voelt in ons lichaam om stress te ervaren, om verdriet te voelen, als we weten hoe onze ademhaling versnelt en verhoogt onder de druk van bepaalde ervaringen, dan kunnen we leren deze ervaringen te herkennen. En dan kunnen we voorkomen dat we in de onopmerkzame automatismen schieten en er met aandachtige en helpende wijze op te reageren. De neurologische paden waar ik het zo net over had, liggen diep en we schieten er voortdurend in. Zeker aan het begin, als we net in de vroeg in herstel zijn, merken we dat. Maar zelfs later blijkt dat die paden niet weg zijn. Ze blijven bestaan. Het enige wat we doen is dat we onze eigen nieuwe paden oprichten. En dat we bijvoorbeeld met onze aandachtige en de helpende aandacht ervoor kunnen zorgen dat we de keuze maken om in die andere paden te blijven. Nu is het overigens heel goed en gemakkelijk om een denkfout te maken, of om verwarring te verkeren eigenlijk, wanneer we op systematische wijze beginnen aan deze vorm van zelfonderzoek. Het feit dat we systematisch onze ervaring met aandacht onderzoeken, zorgt er namelijk voor dat er een soort van illusie van logica ontstaat. En we spreken niet voor niets natuurlijk over fundamenten en grondslagen, over stappen en de opbouw van onze ervaring. Kortom, de Boeddha en zijn lijstjes. En die logica die impliceert het genot van de ratio. We zeggen A, dus dan volgt B en dan volgt C en daarmee hebben we de stappen voor ons en iets in ons, en ik hoor het ook regelmatig terugkomen in de shares, iets in ons zorgt er dan voor dat we in een ondertoon komen te zitten die zit onder die logica. En die ondertoon die heeft te maken met het feit: ofwel we gaan knagen aan de logica. We gaan allemaal vragen stellen van: ja, maar is dat nou maar zo? En als het zus is en dan zo en al. En dan we proberen slimmer te zijn. Of we merken: zie je wel, ik doe het fout. Wat ben ik ook een emo en alles zit ook gewoon zo logisch in elkaar. Zus, dat volgt op zo. Dus als ik dit denk, dan volgt dat. En ik ben de enige die daar een probleem van maakt. Zie je wel, alles fout uit elkaar. Dus wat ben ik ook een sukkel dat ik probeer vast te houden aan mijn ervaring. Of oh, wat dom van me dat ik dit steeds weer vergeet. We slaan onszelf om de oren met de rationaliseringen van het systeem. En vergis je niet, dit zit zo diep dat we het zelf ook vaak niet in de gaten hebben. Het zit zo verscholen in de woorden die we gebruiken als we het hebben over het beschrijven van onze ervaringen met zelfonderzoek, dat je het alleen kunt horen als je luistert naar de toon. Als je luistert naar de woorden die daar worden gebruikt, dan voel je het verdriet eronder. En soms voel je ook het cynisme eronder. En daar gaat het om. Het systeem van aandacht is uiteindelijk geen systeem van de ratio. Het onderzoeken van de opmerkzame aandacht is een systeem dat ligt in onze ervaring. Van voelen, van emoties, van doorleven. Je hoeft niet slim te zijn om te onderzoeken wat jouw ervaringen te zijn en dat met aandacht te doen. Zoals ik zelf al talloze malen heb herhaald in de meetings en misschien ook wel in deze podcast. Ik ben geen boeddhist en ik ben ook geen boeddhistisch leraar. Tuurlijk, ik vind het leuk om dat systeem zo op deze manier uit te leggen en de dingen zoals ik die ervaar te delen. En het is ook fijn, het is een fijne ervaring. Op het moment, het is een genotsvolle ervaring op het moment dat je ontdekt, oh, zit dat zo? En oh, die woorden, die kan ik daarvoor gebruiken en die moet ik zo uitspreken. En het is fijn als je het systeem in je vingers krijgt, als je het snapt, als je de filosofie, de bouwstenen erachter snapt. Dat is gewoon een leuke ervaring. Maar dat is niet de kern van de beoefening. De beoefening van de bewuste opmerkzaamheid schuilt niet, of eigenlijk moet ik hier heel zorgvuldig zijn en zeggen, volgens mij en naar mijn eigen ervaring ook, schuilt de beoefening van mindfulness niet in de cognitie. Het snappen, het begrijpen, al die dingen zijn in zekere zin bijzaak. Mindfulness zit niet in het denken. Aandacht is geen ratio. Opmerkzaamheid is geen slimheid. Het is geen cognitieve vaardigheid. Mindfulness is not what you think, wordt er wel gezegd. Aandacht hebben betekent dat je voelt. Het fundament van opmerkzaamheid zit niet in je hoofd, maar schuilt in je buik. En jouw aandacht zit niet in je hersenen, maar in je hart. Voor mij persoonlijk begint de oefening van het opmerkzame en bewuste oefenen in aandacht dan ook niet in de oefening van aandacht zelf, maar in de oefening van intentie. Ik begin mijn aandacht met compassie en mededogen. Mijn opmerkzaamheid begint met liefdevolle vriendelijkheid. Mijn aandacht begint bij mij bij genoeg gelijkmoedigheid, bij de middenweg tussen scherpte en mildheid, tussen ontspanning en inspanning in. De weg van aandacht is voor mij een weg van het hart, van het gevoel en van de emotie. Op het moment dat ik de eerste grondslag van bewuste aandacht praktiseer en probeer mijn ervaringen in het lichaam, in de adem, in mijn geest, om daar aandacht aan te besteden. Op dat moment neem ik afstand van de ratio en keer ik terug naar mijn lichaam. De andere grote valkuil, of eigenlijk zeker in de grote machtsgreep, eigenlijk onder de oefening van aandacht, is namelijk dat het de illusie schept dat je ermee controle krijgt over je ervaringen. de illusie is dan dat, of de verwarring is dan dat als je maar diep genoeg concentreert, dat je dan rust kunt afdwingen. Als je je aandacht maar diep genoeg is, dan kun je je lijden wegfocussen. En op dat moment zit je daadwerkelijk op met zit je inderdaad verkeer je in verwarring. En die verwarring heeft het grootste risico in zich dat de innerlijke criticus in jou geest aan de haal gaat met jouw ervaring. Omdat je namelijk onherroepelijk merkt, en dat is de aard van de geest, dat de focus op den duur weg hebt. Dat je de ervaring niet kan controleren. Dat er geen rust ontstaat in de geest op sommige momenten. En dan roept dat innerlijke stemmetje heel hard, zie je wel, je kunt het niet. Je moet meer opmerkzaam zijn. Je moet meer aandacht hebben. Dus waarom lukt het niet? En voordat het je weet, zit je gevangen in een eigen oude verhaal, met aan het einde van die trap naar beneden jouw terugval. In ons boek lees je hierover onder meer, de meeste van ons zijn van jongs af aan geconditioneerd om onze eigen strengste criticus te zijn. Zeker tijdens onze fixatie op middelen en gedragingen. We dragen de schaduw van die rechter met ons mee, zelfs als we herstel zoeken. We geven onszelf negatieve feedback, beoordelen elke inspanning die we leveren en we leggen de lat te hoog voor onszelf. Dit is het risico als we ons zelfonderzoek van aandacht en opmerkzaamheid gaan zien als een cognitieve oefening waarbij er een bepaalde logica is die we moeten volgen om een bepaald resultaat te bereiken. Logica en resultaat zijn wegen van verslaving, omdat ze de illusie wekken dat we dingen onder controle hebben, dat we onze ervaringen kunnen beheersen. Verslaving is de illusie dat we onze ervaringen kunnen domineren. Herstel is de aanvaarding dat alles dat we kunnen doen is met aandacht te zien wat zich afspeelt in ons. In het boek staat hierover, het loslaten van deze innerlijke criticus staat ons toe om mindful in het heden te zijn. Het staat ons toe om mindful te zijn, zodat we compassie en liefdevolle vriendelijkheid leren toe te passen in ons leven. Voor mij persoonlijk, in mijn eigen ervaring, geldt dat het eigenlijk andersom is. Aandacht, mindfulness, staat mij toe om de innerlijke criticus los te laten, omdat we beseffen hoeveel lijden we onszelf aandoen door steeds meer verstrikt te raken in het verhaal dat die stem ons vertelt. Het met liefde leren luisteren naar de onmacht onder al dat lawaai van die criticus leert mij om aandacht te hebben voor die momenten die deze stem triggert. Aandacht begint daarom voor mij altijd met compassie in het hart. Maar dat kan voor jou anders zijn. Onderzoek altijd voor jezelf wat voor jou werkt. Er is niet één antwoord. En het is goed mogelijk dat jij vanuit jouw persoonlijke structuur en aangeleerde gedrag en de inhoud van jouw innerlijke stemmen juist een stukje wilskracht en discipline moet ontwikkelen. Je beginpunt is dan misschien juist de ethiek, het morele gedrag, het ontwikkelen van sila, zoals we dat in het boeddhisme noemen. Je wilt het goede doen. Maar wat is dan het goede? En opnieuw kom je dan uit bij de aandacht. Onderzoek met bewuste opmerkzaamheid wat het goede, het juiste, het zuivere handelen is voor jou. Persoonlijk heb ik genoeg hardheid, trauma, ellende en rotzooi gehad en zelf ook gecreëerd om daarmee mijn begin te vinden vanuit zachtheid. Vanuit compassie en mededogen, voor mezelf en voor anderen, om vanuit daaruit te werken aan mijn aandacht en van daaruit te werken aan mijn herstel. Zoals je hebt gemerkt, ben ik vrij vlot door de vier grondslagen van de Satipatthana heen gegaan. En als je hebt geluisterd naar de lezing over de zuivere aandacht uit ons boek, of het hoofdstuk zelf hebt gelezen, dan zie je daar ook dat er niet heel veel aandacht voor de vier fundamenten van lichaam, gevoelstonen, staat van geest en objecten van de geest is. Het zijn niet veel meer dan 1 of 2 alinea's per fundament. Ik wil dan ook in de volgende podcasten, ik weet niet wat het meervoud is, graag ieder fundament afzonderlijk behandelen. Dus we blijven nog wel even hangen bij dit onderwerp van mindfulness en herstel van verslaving. Het oefenen in mindfulness is hoe dan ook een mooie en waardevolle oefening. Maar we moeten ons ook realiseren dat de beoefening bedoeld is voor meer dan alleen een leuke ervaring op het kussen. We willen onze bewuste opmerkzaamheid meenemen, verder het leven in. Het pad op dat we bewandelen in de wereld. En dan wordt aandacht opnieuw weer een uitdaging. Die uitdaging die is misschien best wel herkenbaar. Misschien herken je het wel in de ervaring dat je net een prachtige vakantie hebt gehad. Zeker op dit moment best wel toepasselijk, want vakanties voor de meeste eindigen zo langzamerhand. En er was rust en er was vrede en er was een weilandje hier en er was een boerderijtje daar. Er was een lekker zonnetje en af en toe een bosbrand of overstroming. Wacht, nee, we blijven bij de vakantie. Alles was rustig en vredig. En toen zat je vervolgens in de auto of in de trein en kwam je terug. En de grijze flatgebouwen die kwamen jou weer tegemoet. En de mensen botsten je tegen je aan zonder interesse in je hart of zonder compassie of excuus. En er was weer overal geschreeuw en de WhatsApp kleurt paars van de 800 gemiste berichten. En je stopt bij het tankstation en dan sta je 10 minuten later met een verlepte hamburger en een pakje sigaretten weer buiten. Je water af te vragen waar alle rust ook alweer is gebleven. En diezelfde ervaring heb je misschien ook als je net terugkomt van een retraite of van een lang en heerlijk kloosterverblijf. Ik ken het zelf ook. Je komt van een rustige weekendretraite van een boerderij in the middle of nowhere. En je stapt in de trein en de chaos staat toe. Waar is dan het kussen? Waar is de rust in de geest die je net een dag geleden nog zo had? Waar is dat voornemen om opmerkzaam te zijn? In het hoofdstuk van zuivere aandacht staan 2 hele simpele oefeningen die je direct kan toepassen om in het dagelijks leven terug te keren naar het hier en nu. En de oefeningen zijn zo simpel dat je ze gemakkelijk overslaat en misschien zelfs terzijde duwt, als niet de echte zaken doende. Maar door hun simpelheid vormen ze eigenlijk de ideale manier om de opmerkzaamheid te trainen. De eerste oefening is heel simpel. Stop met wat je maar aan het doen bent. Stop en haal rustig 3 keer adem. Je ademt in en je ademt uit. Je weet dat je inademt en je weet dat je uitademt. Ik adem in en ik ben hier. Ik adem uit en ik ben thuis. Je stopt en neemt 9 à 10 seconden de ruimte om in dat stoppen te zijn. Je creëert daarmee vervolgens, op het moment dat je kort aan jezelf vervolgens afvraagt van wat was ik ook weer aan het doen, train je ten eerste je aandacht. En je creëert er een hele kleine ruimte waarin jij je bewust kan worden van 2 dingen. Allereerst, wat misschien 10 tellen voorheen zo ontzettend belangrijk lijkt. Misschien verkeerde je eigenlijk heel even in een soort van trends. In een soort van. Allereerst, wat misschien 10 tellen geleden zo ontzettend belangrijk leek. Misschien verkeerde je zelfs even in een soort van trance en stond je plotseling in de supermarkt bij de afdeling waar je helemaal niet wil zijn. Of toetste je net dat oude nummer in van iemand met wie je helemaal geen contact meer mee wil. Of was je net bezig met een verkeerde website? Die 10 seconden kunnen ervoor zorgen dat je ziet wat belangrijk leek, is helemaal niet meer zo belangrijk. Die 3 keer ademhalen doorbreekt de trance en laat de scherpte van jouw aandacht voor de ervaring van impermanentie van jouw ervaring zien. Jouw ervaring gaat voorbij. De tweede relatief simpele oefening, zeker als je verstrikt bent geraakt in zo'n negatieve spiraal van gedachten van binnen het zelfonderzoek, of eigenlijk in de ervaring dat je net 2 dagen geleden in optimale rust verkeerde en nou plotseling weer in absolute chaos. Stel dat je jezelf net betrapt hebt, het ging zo goed, je hebt net een heerlijke vakantie gehad, je hebt je rust gehad en nu zie je de eerste meers weer binnen. En je bent bezig met die dubbele beweging aan het maken. Je wil weg van alle onrust. En tegelijkertijd ga je tegen jezelf tekeer omdat je weg wil van alle onrust. Want wat mankeert er toch allemaal wel niet in je of buiten je, dat je weer hier in dit moment belandt met die hoge bloeddruk en alles wat erbij hoort. Vraag jezelf dan af. 1. Is het waar wat je allemaal denkt? Stop de tijd. Pak de gedachte en bekijk deze. Is deze waar? Jack Kornfield beschrijft in zijn boek Het Wijze Hart dat gedachten eigenlijk heel vaak maar 1 kant van iets belichten. Je raakt verstrikt in de onwaarheden die zich bovendien alleen maar aan het herhalen zijn. We geloven ze misschien wel vanwege de herhaling, maar de gedachte of de innerlijke stem heeft eigenlijk helemaal geen grond. Het is misschien een oude moeder die een kwaadaardige boodschap toewenst in een ver verleden. Maar jij bent een jonge vrouw in het hier en nu. Of al een oudere man in dit moment. En de stem is slechts een spook uit het verleden. Het verkondigt geen waarheid. Ten tweede, ben je absoluut zeker van deze waarheid? Hoeveel is er eigenlijk geautomatiseerd aan de gedachten? Hoezeer herken je de stem? Ken je de boodschap eigenlijk al? Is het hetzelfde verhaal dat je jezelf al talloze keren hebt verteld? Deze oefening van zuivere aandacht laat je zien hoeveel van onze gedachten eigenlijk geautomatiseerd zijn. Er is geen sprake van grond of waarheid. De gedachte wekt zichzelf op en herhaalt zich. En is verbonden aan een weefsel van veroordeelden. En is verbonden aan een weefsel van oude verdedigingsmechanismen in onze psyches. Er is geen sprake van grond of waarheid. De gedachte wekt zichzelf op en herhaalt zich. En is verbonden aan een weefsel van oordelen. Verdedigingsmechanismen in onze psyche, oude verlangens en compensatieverdrag. Stel jezelf eens voor, schrijft Jack, dat iemand buiten je de boodschap in je oor zou fluisteren die jij zelf voortdurend herhaalt. Op den duur zouden we ons verveeld raken op de herhaling. En als de persoon het zou blijven doen, zou blijven fluisteren buiten ons, zouden we geïrriteerd raken door die constante kritiek en de angsten die er in die boodschap liggen. En tenslotte zouden we kwaad worden en eisen dat diegene de kop houdt en ophoudt met steeds maar meer herhalen. Maar wij doen het zelf. Punt is, wij hebben de boodschap zelf geautomatiseerd. Er schuilt geen waarheid achter. Er schuilt geen waarheid achter. In zekere zin is de herhalende gedachte een mini-verslaving. Het is aangeleerd gedrag. Het is een oude, neurologisch pad waar we de groeven van onze gedachten op is vastgelopen. Punt is, wij hebben de boodschap zelf geautomatiseerd. Er schuilt geen waarheid achter. In zekere zin is de herhalende gedachte een mini-verslaving. Het is aangeleerd gedrag. Het is een oud neurologisch pad waar de groef van onze gedachten op is vastgelopen. En als we met aandacht kijken, kunnen we zien dat het niets zegt over het hier en nu. Ten derde, vraag jezelf af, wat doet die gedachte met je? Welke dominostenen zet je zelf in gedachten in beweging? Voel je erdoor verdrietig, boos, bang? En hoe reageer je op deze gevoelens? Ontstaat er een verlangen om te vluchten, om te vermijden, om te verdoven? En tot slot, nummer 4. Hoe zou jij je voelen als je zou stoppen met het verhaal? Als je simpelweg de gedachte stopt, wie zou jij dan zijn in dit moment? Deze laatste oefening biedt jou de gelegenheid om inzicht te krijgen in karma. Dat wil zeggen, om te zien hoe jij zelf de dominostenen in beweging zet en deze ook zelf tot stilstand kan brengen. Dat is de bewuste oefening van aandacht. Het zien en opmerken wat er in jouw geest plaatsvindt. En welke gevolgen heeft dit voor jou? En in het verlengde daarvan, voor jouw handelen en voor je gemoedstoestand. Zo werkt de zuivere aandacht direct in op het inzicht in karma, door het inzicht te bieden in de keuzes die je zelf hebt. Wil je reageren vanuit verwarring en onrust? Of wil je voor jezelf zorgen vanuit compassie en inzicht? Met deze twee relatief eenvoudige oefeningen die je kunt toepassen los van het kussen, weg van de kunstmatigheid van de meditatie en in het directe leven, vorm je de aandacht door de dag heen en leer je en train je jezelf te zien hoe bewuste aandacht kan leiden tot herstel, tot bevrijding van verslaving. En hoe begrip en opmerkzaamheid van je gedachten voor jou de mogelijkheid opent tot het zuiver handelen in het hier en nu. Daarmee zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast. Er is absoluut nog lang niet alles gezegd over de zuivere aandacht en hoe dit kan helpen bij ons pad van herstel. Zeker de Satipatthana, de weg van de bewuste opmerkzaamheid en de ontwikkeling van onze mindfulness als weg van herstel, daar valt nog zoveel meer over te zeggen. Ieder fundament vraagt om zijn eigen behandeling en eerste verdieping. Dus de komende podcast zal ik daar ook zeker uitgebreid op ingaan. Voel je daarbij nog steeds van harte uitgenodigd om de volgende keer aan te sluiten bij deze podcast en met mij in gesprek te gaan over jouw ervaringen met herstel en het boeddhisme. Je kan digitaal aansluiten via Zoom of fysiek. Stuur daarvoor een mail voor meer informatie over deze opname. Dat kan via info@recoveringdharma.nl. Het onderwerp van de volgende aflevering zal zijn Kaya. Adem en lichaam in herstel van verslaving. Voel je van harte uitgenodigd om mee te praten. Dan eindigen we deze podcast met een wens tot verlichting, waarin we ook altijd onze meetings eindigen. Mogen jij door middel van deze podcast vertrouwen vinden in jouw eigen vermogen tot ontwaking. En mogen jij, welk pad je ook bewandelt, jouw pad vinden naar herstel. Wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde, noemen we dit Sangha. We hopen en wensen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door diep lijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wezens delen. Mogen dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld.